Ik maak me wel een beetje zorgen.
Wat dan?
Ja, ik weet dat er niet echt een officiële tijdslimiet op een podcast staat. Maar toch.
Dit wordt een dikke OTL, out of time limit.
Ja, dit wordt een enorme out of time limit. Maar dan kan je er wel van uitgaan dat die volgend jaar helemaal goed is, de podcast.
Ik zat eens even te appen met Ramon Sinkeldam. Die reed dus vorig jaar ver achter het peloton, wat er nog van overbleef in die verregende editie. Samen met twee andere renners. De ene was Nicky Terpstra en de andere was Dylan van Baarle. En ze hadden om de havenklap pech. En om hen heen stapten allerlei renners af. Sommigen zaten te huilen langs de kant van de weg. Echt van, jezus, jongens, wat doen we hier? Koud, nat, slechte poot. Als je dan al een half uur erachter fietst, denk je echt, ja, donder een end op. En er stapten dus allemaal renners af. Sommigen zijn ook renners gestopt in een café en zo, weet je wel. Die echt dachten, ja, donder en top. Ik ga hier niet nog met twee lekke banden naar
Roubaix rijden. Voor de duidelijkheid, het was het meest ongelofelijke pestweer wat je kon bedenken vorig jaar.
En ze moesten echt nog ik weet niet hoeveel kilometers toen nog moesten. Toen Van Baarle en Terpstra en Sinkeldam elkaar dus tegenkwamen. Echt nog wel, volgens mij nog wel 100 kilometer of zo. Na het Bos van Valère was het ergens pas. Dus je moet nog een pokken eind naar dat velodroom. En Nicky zei de hele tijd gewoon alleen maar tegen die gasten, hou je bek! Als er iemand zat te zeiken, hou je bek! En zo zijn ze met z'n drieën.
Dat zie je hem wel doen.
Ja, dat zie je perfect doen, hè? Dus toen zijn ze met z'n drieën naar het velodroom gereden. In de Roubaix. Zonder support van een ploegrijderswagen. Het is gewoon drie jongens die vertikten om af te stappen.
Er was ook geen ploegleiderswagen.
Er zijn twee ploegleiderswagens in koers. Je kan niet achter.
Nee, je gaat niet achter de achterste. Dat gaat natuurlijk niet.
Nee. En drie geharde profs, alles al gewonnen. Geen enkele reden om naar Roubaix te rijden voor enige eer of ego of weet ik veel wat dan ook. Behalve in Roubaix stap je niet af. Op 29 minuten en 44 seconden na Sonny Cobrelli. Heel even nadenken.
Mag goed. Ja.
Passeerde deze drie de streep. Achter hun naam kwam OTL.
Het scheelde overigens seconden.
Dat ze binnen tijd waren.
Dat ze net er buiten waren, ja.
Ja, degene die na 28 minuten nog wat, die is nog binnen tijd geclassificeerd.
Volgens mij
een est of een led.
Ja, zoiets. Ja. Ja, ik heb we stonden vorig jaar natuurlijk op dat middenterrein.
Ja, Theo heeft nog een foto van ze gemaakt van die drie.
En toen liepen we dus met Theo naar de baan. Want er kwamen nog er komen nog renners. Nou, de huldiging zat er al op.
Al lang.
De bloemen waren al uitgereikt.
Ze waren de hekken aan het opruimen. Ja,
wij waren ook al bijna klaar. En toen kwamen die drie inderdaad. Ja. Mooi.
Ja, dit jaar ging het iets anders.
Nou, we gaan eraan beginnen. Er is toch gewoon wat gebeurd.
Oh.
De vrouwen hebben zaterdag ook nog een wedstrijd gereden. Met goede Nederlandse inbreng. Dus daar moeten we ook nog even over praten.
Beginnen we daar?
Ja, wil je bij de vrouwen beginnen?
Ja, vrouw eerst.
De vrouw eerst. Nou, oké. Fair enough. Dan komen we straks op Dylan van Baarle.
Ja, daar hebben we echt...
Is echt de hoofdmoot.
Dat is wel de hoofdmoot, ja.
En dan hebben we aan het... Nou, een beetje einde. Zo tegen het einde. Maar ik zie aan je hoofd dat het dan duurt echt anderhalf uur. Dus misschien moeten we dat toch woensdag doen.
We kijken.
Maar we kijken of we even...
Nee, dat gaan we toch vandaag doen.
De cijfers van Van der Poel nog even erbij pakken.
Ja.
Want je hebt een hele analyse gemaakt. Jim van den Berg enzovoort. Ja?
Ja.
Oké. Beginnen we bij de vrouwen. Zit jij dan helemaal te kijken op zaterdag?
Ja, zeker. Zeker. Hey, ja, zo lang is het niet, die vrouwenkoers. Ze moeten het veel langer maken.
Ja, voel je het te kort?
Ja, het is te kort.
126 uit mijn hoofd?
Ja. Tot die mannen rijden 260.
Ze hadden nog een extra rondje in Denain eraan toegevoegd. Om de lengte een beetje te plussen.
Nou, ik vind Marcel, ik weet niet. Ik vind dat ze prima kunnen. Ze kunnen prima een koers van 160, 170 rijden. Het is toch ook een monument?
Mag best zwaarder.
Ja, zeker. Zeker.
Maar zijn al die monumenten bij de vrouwen dan tekort in jouw ogen?
Nou, sommige wel, ja. Ik vind, ja, het is lijkbaar naar gelijk. Is de laatste jaren ook gewoon 120, 125 kilometer. Beginnen ze in Bastogne, weet je wel. Dan reizen ze soms ook nog met een afsnijroutetje reizen naar Luik. Kom op. Die weet je hoe hard die vrouwen rijden. Ja, also, ja het zijn, die zijn minstens net zo hard als die gasten. Voor mij hoeven ze geen 260 kilometer te rijden.
Maar, nee, dat is overdreven.
Ja. Nee, ja. Maar ik vond het een prachtige koers. Ik vond dat bij Trek hadden ze het bij de vrouwen fantastisch voor elkaar.
Zo hé.
En bij SD Works hadden ze het fantastisch niet voor elkaar. Ja, ik vond dat ze dat echt verprutsten. En we hebben het vorige keer bij onze cooltest vonden we dat ze het verprutsten. Omdat ze Cavalli lieten rijden en Moerman naar Van Vleuten zat te kijken.
Ja, die zat lekker om te kijken en een elleboogje te geven.
Ja, ja, weet je, gisteren reden drie weg vooruit. Met Kopecky, Brand. Wie zat er nog meer bij?
Ja.
Bastianelli.
Ja, oh, goed van jou. Ja.
Ja, dat was gewoon de slag. Trek had er één mee, SD Works had er één mee, daarachter deed niemand meer wat.
Waar Brand nog even naartoe reed.
Ja, en ja. Toen mocht Kopecky niet meer rijden, omdat ze niet de kopvrouw was. Wat de hel is dat nou weer? Het is de sterkste renner die ze hebben bij SD Works.
Ik wou net zeggen.
En ze wordt nog tweede ook. Nou, die was na afloop ook echt wel not amused. Omdat Blaak moest winnen of zo. Blaak was de kopvrouw. Nou, ik vond het echt volledig misplaatst.
Ja, maar als je die koerssituatie leest, dan kom je tot de conclusie die jij net schetst.
Ja.
Dan weet je toch prima. We zijn met z'n drieën. Brand die wil wel. Bastianelli wilde ook wel.
Ja, die reed eigenlijk het hardst op kop.
Ja, en die deed het meest.
Als snelste en sterkste van de drie, die deed het minst. Ja, nee, dan is het wel gedoemd om te mislukken.
Nou, en Brand zei, ik hoef niet. Dus nee, ja, dan houdt het gauw op in een clubje van drie.
Ja, ik snap er echt niks van. En het was er misschien dat ze onderling afspraken, weet je, op Blaak reed in Vlaanderen heel erg de kas leeg, zeg maar, voor Kopecky. En dat het dan nu andersom moest of zo, maar ik hem op zeg. Dit is, ja, dat vind ik echt amateurisme. Het gaat niet omdat je dat hebt afgesproken, oké, ja, koerssituatie nu veranderd. We hebben nu een winnende koerssituatie, dan buiten we deze situatie uit. Gaan we toch, je gaat er niet vasthouden aan, nee, want we hebben afgesproken dat die kopvrouw is.
Zou er ook arrogantie mee kunnen spelen?
Nou, ik
we
vond
trekken
vooral,
het wel recht, dus...
Wat ik vooral niet goed snapte, kijk, Blaak, de wedstrijd die Blaak heeft gewonnen, die wint ze doordat zij heel goed kan profiteren van een overtalsituatie. Dus dat ze op het juiste moment weet weg te springen en dat iedereen naar elkaar is te kijken en denkt, ja, oké, okay, ja, als we nu gaan rijden, dan gaat de volgende of de volgende en de volgende.
Ja.
En ze wint niet omdat ze iedereen er even afrijdt. En ze reed hartstikke sterk. Maar het is niet zo dat Blaak eventjes een kasseistrek op kop gaat rijden en dan in haar uppie is. Dus misschien was dat wel arrogantie. Dat ze dat wel verkeerd hebben ingeschat. Maar ik verbaasde me ook wel over de eenlingen die nog op een gegeven moment achter... Je had de koers, die was Elisa Longoburghini, die reed weg. Die, ja, die profiteerde op het moment dat die drie eigenlijk werden teruggepakt. Ging ze als een raket er vandoor.
Ja.
Reed er ineens eentje van Trek vooraan en moest SD Works ineens achtervolgen. Maar dan lijkt het ook alsof iedereen, alle andere ploegen laten dan helemaal bij SD Works liggen. Alsof er geen andere ploegen meer zijn. Alsof FDG, DSM...
Iedereen doet de stap terug.
Ja, ik vond dat wel. Ik vond dat toch ook wel bizar.
Ja, ik vind dat ook raar.
Ik snap dat je niet met Kopecky naar de meet gaat rijden, maar je kan toch gewoon 3, 4, 5 beurten doen en kijken of je het kan terugrijden tot 15 seconden en dan weer helemaal bij SD Works neerleggen. Zo, ja, zo eet je niemands bordje leeg. Ja, dan zit je erachter en dan...
Zit je te wachten totdat het voor je neus beslist wordt.
Dat is dus ook voor 4, 5, 6. Cavalli, Makai van DSM en...
Ja.
Ik weet niet wie er... Chabby.
Ja.
Ja, ik vond dat wel bizar om te zien.
Elise Chabby.
Ja.
Ja, dat was heel vreemd. Overigens was...
Sterkste van koers wonnen. Simpel is dat.
Ja, uit de sterkste ploeg gisteren. Ja, dus.
Ja. Van Dijk was fantastisch.
Wat deed die?
Ja, van hoe ver kwam die terug?
Ongelooflijk. Echt, van Aert ongeveer hetzelfde.
Maar ja.
Van Dijk was nog ietsje langer.
Ja, ik had
nog ietsje verder.
Dat die echt een uur achter lag. En binnen een half uur had ze het uur weer ingehaald. Ja, dat was echt fantastisch. Die reed echt geweldig. Maar bij Trek hebben ze gewoon ontzettend veel aandacht voor deze koers. Omdat ze dat... Ja, ze zien dat echt al als een van de speerpunten van het hele jaar. terecht, denk ik ook. Dus ze steken daar ontzettend veel tijd in qua voorbereiding, materiaal, verkenningen, weet ik dan wat. En ze maken die meiden helemaal gek. Van ja, dit is de wedstrijd waar je moet staan. Ja, vorig jaar deed je ook. Ja, één wedstrijd, dat was er goed.
Ja.
En het was Roubaix.
Echt één wedstrijd.
Ja. Ja.
Met dingen, die kwam nog die, met een schoon shirt aan.
Ja.
Die was ook niet gevallen vorig jaar.
Nee.
Dat was ook zo bizar.
Nee.
Was al 100.000 keer geglibberd.
Ja. En Lino Longoborghini ook. Heeft één wedstrijd goed. Roubaix. Nou ja. Kan maar beter Roubaix zijn.
Ik zat er, zullen we eerst even luisteren naar Brand?
Ja.
Hoe heb je beleefd jouw eerste Parijs-Roubaix?
Ja, vet. Hectisch. Wel echt zeker in het begin. Wel echt... Het was heel moeilijk om ook echt met je ploeg bij elkaar te blijven. Normaal heb ik daar echt totaal geen moeite mee. Maar dat was echt lastig. En heel de tijd zoeken. Maar ook wel gewoon steeds heel vet. En ik voelde me gewoon heel goed.
Ellen van Dijk en Chantal Blaak zeiden, ja, ik heb er eigenlijk niet echt van genoten. Jij wel?
Ja, ja, ik vond het wel mooi.
Heel vet. Ja, vet. Ja, ik vond dat zo'n lekkere reactie.
Ja.
Die heeft dus gewoon, wat jij zegt, die zijn helemaal opgepompt. Die staan aan die start. We gaan hier een hele, hele vette wedstrijd rijden met z'n allen.
Hoe vind jij dat de nummer 3 ook een steen krijgt?
Nou, ik vind vooral dat het niet het steentje is wat je onderweg tegenkomt. Behalve dan in de laatste kasseienstrook.
Dat je elk jaar een steen uit een willekeurige strook mag halen.
Ja, maar die stenen van 2 en 3 die zijn een stuk kleiner.
Ja, ja.
Nou snap ik dat, want zo werken de regels.
Maar ik vind dat je helemaal geen steen moet krijgen. Gewoon één steen. Alleen voor de winnaar.
Nou, maar ik zat vandaag te denken, waarom is er eigenlijk een podium?
Hoezo? Ja, dat is toch wel mooi. Dan heb je nog strijd voor 2 en 3 ook.
Ja.
Nee, dat ik weet niet.
Het is je hebt gewoon één steen en dan 2 en 3.
Eén steen.
Eén steen, 3 mensen op het podium.
Ja.
Volkslied, ja of nee?
Nee.
Vond ik ook.
Nee, dat vind ik ook misplaatst. Van, hoeft dat bij mij helemaal niet.
Nee, hoeft helemaal niet.
Je rijdt als merkenteam, niet als landenteam.
Het is zonder... Ja, er staat een vlaggetje achter je naam. Ja. In sommige Russische gevallen wat minder. Maar
ja.
het is geen element.
Eens. Ja, okay. Vuurwerk?
Nee. Dat eindeloze, die vlammenwervers.
Slaat ook nergens.
Wat een onzin. En dat dichte podium, vind ik zo raar.
Ja.
Heb je een velodroom, sta je op middenterrein, heb je een dichte achterkant.
Ja.
Niet doen.
We hebben nog wel wat aanpassingen.
Ja. Ja, het mag minder aangekleed.
Dat vuurwerk, dat was toen het eerste, volgens mij was het eerste jaar dat de Golaerts overkwam.
Ja, ja. Met Sagan op het podium.
Ja, Sagan op het podium. Dat wij,
ja, misschien was het toen al een jaar...
Nou, toen, in ieder geval toen stuitte me vanaf...
Ja, nee.
Ik vond het echt zo idioot dat we gewoon wisten dat die jongen aan de dood gaan was. En ofwel dood was.
Dat moeten zij ook geweten hebben. Ja.
En dat we lekker even vuurweg gingen doen op het podium. Toen me wel een partij slechte. Toen dacht ik echt, wat doe ik hier in godsnaam?
Nou. Maar het ging over die... over Brand. Is het ook een beetje, dat wou ik even vragen, zonder iets af te doen aan die derde plaats en haar koers en haar enthousiasme. Maar zou zij ook ergens de gedachte hebben gehad, oei, dat had ik zomaar kunnen zijn?
Ja. En Van Dijk denk ik ook.
Nou, dat dacht
ik ging er wel ook. Gewoon, ja, als je deze koers nog 10 keer rijdt, dan wint er nog 8 keer eentje van Trek waarschijnlijk. En die rijden met 3 en hele sterke vrouwen.
En niet 8 keer dezelfde.
Nee, dat zit er. Ja. Ik denk wel dat Longoborghini de sterkste in koers was. Als je ziet hoe zij stand hield. Dat was wel echt onwijs knap. In de uppie. Maar ik denk dat Van Dijk dat zeker zonder pech ook had gekund. En ik denk dat Brand het in een sprintje met 2-3 ook had kunnen afmaken. Dus ja, dat denk ik wel. Maar goed, als je wint en je wordt zelf ook nog met de ploeg, je wordt zelf ook nog derde. Ja, heb je al weinig.
Het is wel mooi. Hè? In je eerste.
En je debuut, ja.
In je debuut.
Weinig te klagen.
Ja. Heerlijk. Nou, de enthousiasme was fantastisch. Op de site vindt u andere reacties. Gaan we langzaamaan door naar vandaag. Dylan van Baarle.
Er was nog 193 kilometer te gaan toen ze eraan begonnen.
Aan de wedstrijd?
Nee, gewoon toen gooide Ineos het op de kant.
Ja,
wanneer is de laatste keer geweest dat we zo vroeg begonnen?
Nee, ja, in mijn herinnering sowieso niet.
Het was vroeger niet eens op tv.
Nee. Nou, het was nu ook nauwelijks op tv.
93 kilometer voor de aankomst. Ja, dat is je nog. Ja, dat zat je nog gewoon in de paaslunch als je Pasen was, toch? Jezus, jongens.
Zat je zo'n brioche broodje in de vorm van een haasje naar binnen te werken.
Ja, ja, ja. Ja. Maar dat eerste beeld dat je gewoon... Ik verslikte me bijna dat je gewoon... Hoeveel man was dat? Dat was 50 man vooruit. Zonder Van de Poel en zonder Van Aert.
Ja. Wat dacht je?
Ja, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Dan heb je echt zitten tukken.
Ja, maar Van de Poel zei ook... Maar we konden het niet zien, want er was reclame. Dus het moment, dat ging niet. Maar Van de Poel zei, ja, het ging eigenlijk helemaal niet op de kant.
Nee, ja.
Niet echt.
Ja, dat is leuk, hè? Als je Van de Poel bent. En dan rijden ook een paar mindere goden rond, hè? Ja, als die voor je zitten... En die vinden wel dat het op de kant gaat en die laten gat vallen. Ja, dan vallen er gewoon wel gaten.
Ja, hij zei ook, ik knipperde met mijn ogen of zoiets, zei hij.
Ja.
En opeens zaten we op een gat.
Ja. Maar vooraan rijdt wel gewoon de sterkste ploeg van het peloton.
Met z'n allen.
En er rijdt gewoon Ganna en Kwiatkowski en Turner en Rowe en Van Baarle. Ja. Die rijden gewoon lekker rond. Ja, ze hebben echt mazzel gehad dat ze terug zijn gekomen in de wedstrijd überhaupt. Als Ganna niet twee keer pech heeft, twee keer lek rijdt. Als ze niet vallen op een van die eerste stroken waarna, weet je dat, Terpstra wegreed.
Ja.
Waar Kwiatkowski erbij lag en nog acht van de Ineos bij wijze van spreken.
Toen zat ik ook wel even te applaudisseren. Toen Terpstra weg was.
Ja, dat was wel ideaal voor Terpstra.
Dacht ik zo, dit zou te gek zijn.
Ja. Ze hebben het echt heel moeilijk gemaakt. En ook wel echt daardoor... Dus zeker Alpecin heeft gewoon bijna iedereen moeten opsoeperen al op dat moment. Iedereen heeft al een enorme inspanning moeten doen. En dan rij je ook de hele tijd achter de feiten aan. Dat is ook echt heel vervelend. Als je de hele tijd zit met zo'n stemmetje in je achterhoofd. Van, kut, wat hebben we gedaan? Weet je, komen we nog terug? Het was gewoon op een gegeven moment 2 minuten. 2 minuten op 50 man. Met allemaal goede renners erbij.
Ja, en met een goede samenwerking.
Ja, goed, het viel op. Toto
reed ook gewoon mee daar vooraan.
Ze hadden echt geluk. En dat natuurlijk hoort het bij Parijs-Roubaix. Je hebt gewoon pechmomenten en veel ook. En ik snapte niet goed waarom Ineos gewoon 2 keer wachtte op Ganna. Het leek wel een beetje alsof bij Ineos Ganna de meest aangewezen man was.
Ja, toch? Maar dat was toch ook zo?
Ja, nee, ik kan me niet voorstellen dat ze Van Baarle van tevoren niet een beschermende rol hebben gegeven. Die geef je altijd als je tweede wordt in Vlaanderen. Daar hebben ze altijd tegen gezegd, je hoeft niet te werken voor iemand.
Nee.
Kwiatkowski moest echt gewoon op kop gaan rijden. Dat hoeft Van Baarle natuurlijk nooit te doen.
Nee. Maar het is natuurlijk wel zo dat Ganna een speerpunt was.
Ja.
Als je ook zag hoe die een gat weer dicht reed.
Ja, dat ging best hard, hè?
Ja, die was goed in orde.
Die was goed in orde. Maar het was wel over na 200 kilometer.
Ja.
Het was misschien wel de sterkste man in koers de eerste 100, 150 kilometer. In ieder geval, hij smeet ook het meest met zijn krachten.
Ja, hij moest dus ook wel 2 keer.
Ja, en ik vond dat...
Maar je had dus ook niet kunnen wachten.
Ja, het was vooraan... Ik denk echt dat ze in het peloton, dat ze echt wel af en toe... Dat we wel met hun billen bij elkaar hebben gezeten. En ploegleiders, Veke van Alpsgenoot, die echt wel dacht van... je hebt echt vooraan in de koers mazzel nodig met de situatie. Ja. Als daar een paar ploegen in hand ineens staan en je hebt niet te veel pech vooraan... en bijvoorbeeld was op een gegeven moment vooraan een situatie dat die groep in tweeën brak. En dat allebei die groepen keihard achter elkaar aanrijden. Dat is echt een super slechte situatie. En daarnaast kwam alles weer samen. En ja, dan zit iedereen naar elkaar te kijken. Ja, dat kostte zo weer een halve minuut of 40 seconden.
Ja, ja dat was ideaal voor
dat
die...
Dat soort situaties schelen heel erg. Voor hetzelfde geld blijven die twee groepen nog een half uur of 20 minuten achter elkaar aankoersen. Op 20 of 30 seconden van elkaar. Ja, ga daar maar eens tegen rijden. Dan wordt het wel echt heel lastig. En ja, je kunt dan eigenlijk zoals Van de Poel en Van Aert, ja, je kunt maar één ding doen. Dat is gewoon stilzitten en hopen dat je terug in koers komt.
Eten, drinken. En bidden.
Ja, hopen dat het niet dat je ploeg het oplost. Maar het blijft wel gewoon echt een voordeel als je dan op dat moment al vooraan zit. Want je hebt gewoon een overzicht. Je kunt elke keer als een van de eerste die stroken opdraaien. Je kunt veel meer op reserve koersen. Terwijl ze achteraan, ja, dan moet je gewoon ja, de hele tijd vol blijven rijden.
Is het ook zo dat... Ik moest aan Serena Williams denken vandaag. Die tennis namelijk, dat is, daar is een onderzoek naar geweest. Die als ze eenmaal voor staat, uh-huh, komt ze eigenlijk nooit meer achter.
Oh ja.
Dit is heel simplistisch de uitkomst, maar dat is dat. En dat heet geloof ik, in het Amerikaanse sport noemen ze dat een frontrunner.
Ja, ja.
Dus als je voorloopt, dan word je niet meer ingehaald. Daar moest ik aan denken, want ik dacht, als je nou in die eerste groep bent, je rijdt ook gewoon 150 kilometer met een lekker gevoel of zo, met vertrouwen. Het lijkt mij heerlijk om dat treintje van Ineos in de wetenschap dat Van Aert en Van der Poel en ik zitten doen, zitten te zweten.
Ja, het ligt wel een beetje aan de koerssituatie, maar nu hadden daar waren bijvoorbeeld zoveel Ineos vooraan. Ze hadden echt er zat bijvoorbeeld eerst Turgie zat ook vooraan. En daarvoor was Total Energy ook volle bak aan het rijden. Turgie valt gewoon uit op die plek waar Terpstra dus wegreed. Turgie en valt gewoon uit de koers. Waardoor Total Energy in één keer vooraan helemaal niet meer ging rijden. Ja, dat soort mazzel heb je dan echt nodig. Want als dat niet gebeurt en Total Energy gaat ook gewoon volle bak rijden. En alle ploegen daar die er vooraan zeggen, ja, wij willen wel meerijden eigenlijk. Dan wordt het wel echt lastig. Maar je moet wel, als je vooraan zit, moet je ook wel zo keen zijn en zo slim zijn om te denken, het is nog 160 kilometer, is nog 150 kilometer. Ik ga nu niet alles op tafel leggen. En dat zag je Van Baarle bijvoorbeeld heel goed doen. Waar Ganna de hele tijd het gevoel had, ik moet die groep dragen. We hebben een kans. Weet je wat? We moeten hiervan profiteren. Zag je Van Baarle eigenlijk gewoon, die deed heus af en toe wel een trapje op kop. Maar dat was het eigenlijk. Die zag je eigenlijk nauwelijks. En dat is wel, dat is eigenlijk het allerbeste. Zoals bijna al je ploegleiders vanaf de jeugd zo ongeveer tegen je zeggen, als je weg bent, moet je gaan rijden alsof je het gaat halen. Snap je? Dat je dus met deze groep ga je finale rijden, alsof er nooit meer iemand terugkomt. Dus twee trappen op kop en eraf. Eten, drinken, twee trappen op kop en eraf. En dat moet je heel goed. Het is niet aan jou om die groep naar de finish te brengen. En dat zie je dus heel erg, dat Ganna dat gevoel wel heeft. Die denkt maar, nu echt, dit is mijn kans. En die ging dan ook de hele tijd, als het dan even stil viel, dan zag je Ganna weer naar de kop van de groep springen en dan ging hij weer sleuren. Ja, dat zijn, als je dat dus de hele tijd doet, dan loop je bij Roubaix, loop je helemaal leeg. Het is zo ver. Als je bij 200 kilometer van de streep al begint te koersen, ja, dat is gewoon nog 4,5 uur koers. Je kan niet 4,5 uur met je kop in de wind rijden.
Ja, dat was vandaag 4,5.
Ja, was vandaag.
Dus omdat zo snel ging.
Ja. En dat zag je wel, dat er een paar jongens vooraan zaten die dat echt zo goed deden. Die dachten gewoon echt, weet je, ik zit hier goed. En of we nou 2 minuten hebben, of een minuut, of een halve minuut. Ze moeten allemaal van achteren terugkomen. En die tijd zit ik hier niks te doen.
Ja, comfortabel.
Ik eet,
niks te doen.
Ik drink, ik heb alles onder controle.
Maar was Van Baarle zo vroeg in de wedstrijd al bezig met de winst? Denk je?
Ik weet niet of hij bezig was met de winst, maar hij is wel heel duidelijk bezig met
zo goed mogelijk uit die eerste fase.
Ja. Ik kom op kilometer 200 en dan begint mijn koers.
Ja.
En dat doet hij in Vlaanderen en dat doet hij in Roubaix precies weer. Dus gewoon, je kunt echt gewoon de klok erop gelijk zetten. Bij Vlaanderen weet je gewoon dat hij het doet tussen de Koppenberg. Of nou, eigenlijk voor de Koppenberg.
Voor de Koppenberg.
Ja, tussen de Paterberg, tweede keer doorkomst, en de Koppenberg. Weet je, afdaling een keer gehad over die betonplaat. Over die betonplaat, iedereen zo. Zo, dat ging hard even.
Woef.
Ik schreef in een column vandaag, het is een soort, zijn demarages zijn een soort goochelen. Weet je, hij doet niks. Hij gaat niet staan. Snap je wat ik bedoel? Hij ligt zijn hond niet van zijn zadel. Hij versnelt ook niet of zo. Je ziet niks aan hem. En dan knip je met je ogen. En dan eet je. Dan, weet je knipt even met je ogen. Je zegt even wat tegen je ploegleider. Ja. Je eet even een reepje.
Dan heeft hij 9,5 meter.
Fuck!
Hij is weg.
Wat is er dan gebeurd? Alsof het een soort illusie is, weet je wel. En dan is hij weer weg. Dan rijdt hij er weer 100 meter voor. Oh nee, niet van. Nee, niet hij weer. En dan moet je weer gaan, weet je wel. Dan moet je weer. En daar word je gewoon helemaal gek van. En nu deed hij zo perfect. En nu ook weer. Het was gewoon een kilometer.
Hij deed niet één keer.
Nee, hij deed de hele tijd.
Hij deed de hele tijd.
Ja. Dus het was gewoon een kilometer, 205. En toen in één keer. Je ziet het ook nog. De camera heeft het ook nooit in beeld. Het is gewoon, het ene moment heb je gewoon de groep. En dan gaat hij zo, de camera gaat zo over die groep. En dan denk je zo, kijk van de poel. Je zo naar het gezicht kijkt van haar. Ja, ziet er ook goed uit. En dan zwengt de camera, die zoomt iets uit. Want dan krijg je een camera van een helikopter of zo. En dan rijdt er in één keer eentje weg. Is er in één keer eentje 100 meter voor? En dan denk je, hé? Heb ik helemaal gemist. Camera gemist.
Van Baarle.
Gemist. En er is het weer Van Baarle. Ja, dat is zo goed. Dat is zo knap. En hij rijdt niet weg op een kasseistrook. Hij rijdt niet weg op een klimmetje. Hij rijdt weg in de tussenstukken waar iedereen gaat zitten en iedereen denkt, poeh, weet je wel, we hebben net een lastige strook gehad.
Ja, tot de allerlaatste.
Ja, daar reed hij, precies.
Ja.
Daar drukte hij ze echt gewoon dood.
Ja, maar dat doet hij ongeveer hetzelfde natuurlijk. Daar drukt hij ze wel dood, maar daar verdwijnt hij ook een beetje.
Ja, maar daar
en
was
hij zeilt een beetje weg.
Daar had hij eigenlijk...
Of is dat nog een andere kwaliteit van Van Baarle?
Had bijna de koers al... Ja, hij was zoveel beter volgens mij vooraan dan die andere drie.
Ja, Mohoric was nekkie eraf.
Ja, maar Mohoric heeft dus ook vandaag... Je ziet gewoon in Roubaix, zeker met win mee, zoals ze nu hadden. Ja, het is zo'n voordeel om van voren te koersen. Je rijdt gewoon... Als je niet in die vroege vlucht zit... Dan zit je dus de hele tijd te wringen in dat peloton. Dan moet je de hele tijd... andere trajecten kiezen, de hele tijd hollen en stilstaan. En vooraan rij je gewoon de hele tijd super steady. Zelfde wattages door. En Mohoric, ja, die reed vandaag fantastisch natuurlijk. Maar ook Tom de Vriend, ja, die houdt. Ik weet niet of jij had gedacht dat Tom de Vriend bijna op het podium zou rijden vandaag, maar.
Nou, nee. Nou had ik dat wel als tip gegeven aan sommige liefhebbers van een gokje.
Ja, het is zo'n voordeel. En van achter moeten ze maar. Van achter komen ze vanzelf. En dan moeten ze echt wel soms wel 5, 6. Cartouches afschieten om bij jou vooraan te komen. En je ziet gewoon dat jongens als Van Aert, weet je, hoe hard ging dat toen die eerste twee keer dat hij aanging? Dacht je echt, wow, die is echt heel goed. Die gaat iedereen op een hoop rijden.
Ja.
Maar ja, je hebt die 2, 3 cartouches nodig. En ja, dan rij je er een keer 20 seconden af en dan nog een keer 15 seconden en dan nog een keer 10. Ja, en dan zit je weer vooraan. En die gasten die vooraan rijden, die kan je wel zeggen, ja, die rijden de hele dag al op kop, maar die rijden gewoon de hele dag gewoon steady wattage op kop. In plaats van het af en toe zo boem, in één keer te doen. Ja, en je zag dat zelfs Van Aert was op het laatst, hoe goed hij er ook uitzag op 40 kilometer van de streep. Op het laatste was het gewoon op.
Ja, was toch gekookt. Ja.
Super respect voor waar hij stond na 2 weken zonder koers en corona. Ik doe het hem niet daar. Maar je ziet dat wel echt... dat ook die jongens wel gewoon echt een rekening betalen voor als ze echt in het rood gaan.
En wat, ja?
Nou ja, kijk, waar Van Baarle het wint, is dus dat de hele tijd op het moment dat het stilvalt,
ja,
vloep. En hij kan gewoon in zijn eentje, hij blijft gewoon altijd rijden.
Ja, maar dat is waar hij het namelijk ook wint.
Het is wel grappig, ze hebben hem dus de afgelopen jaren, hebben coaches bij Ineos hebben dus de hele tijd geprobeerd bij Van Baarle. En dat was bij IF net zo goed, om hem rust te laten nemen voor belangrijke wedstrijden. En zeker ook na belangrijke wedstrijd, weet je wel. In die klassieke maand, weet je wel, doe nou rustig. Niet te veel trainen. Dat moet je daarvoor doen, weet je wel. Benen omhoog doen. De dag na een grote koers, doe even lekker een uurtje uit. Hersteltraining, fiets even een uurtje uit. En dat is het. Dat heeft geprobeerd, dat werkt dus niet bij hem. Dus wat in alle trainingsschema's staat, over supercompensatie en weet ik wat. Dat werkt dus niet bij hem.
Huh?
Hij moet de motor aan de gang houden. Dus hij moet gewoon... onwijs veel uur blijven maken, ook in deze weken, waarin de meeste renners dus proberen gas terug te nemen, omdat ze gewoon super zware wedstrijden rijden en moeten supercompenseren, om dat lichaam herstel te geven, om nog beter te worden. Dat geldt bij hem, werkt het anders. Dus zijn lichaam is zo ingericht, of het is zo gewend aan heel veel training, dat als hij geen enkele prikkel geeft, of een kleinere prikkel geeft, dan
is
slaat het gewoon het lichaam niet aan.
Zo, hè.
Dat is echt heel raar, maar dat zie je dus in de wedstrijd. Ja, dat zie je heel vaak terug, weet je. Na 200 kilometer, dan begint Van Baarle een beetje warmte. Begint de motor een beetje... Dan begint het een beetje warm te lopen. Dus hij moet gewoon... Hij heeft ontdekt dat hij dus wel veel moet blijven trainen. Dus vorig jaar, bijvoorbeeld van Dwars de Vlaanderen vorig jaar. En dat was dan vlak voor de ronde. En dan ging hij de woensdag ronde Dwars de Vlaanderen. Dan ging hij op donderdag ging hij gewoon weer 200 kilometer trainen. De motor moet warm blijven. Dus hij heeft gewoon ontdekt bij zichzelf dat dat dus niet werkt. Dat heel veel gas terugnemen. En hij gaat eens niet de dag van tevoren. Gaat hij niet 200 kilometer trainen. Maar,
nee, hij is ook niet gek. Maar wel 2 dagen van tevoren. Dus.
Hij moet dus wel echt wel... Ja, hij moet wel echt veel uren maken om te renderen.
Maar daar is hij achtergekomen omdat hij dus steeds... tekort kwam in de wedstrijden waar hij goed wilde zijn.
Nee, hij merkt gewoon, die trainers wilden hem elke keer afremmen. En als hij daar dus naar luisterde en dus ging doen...
Dan ging het niet.
Dan ging je niet. Dan was hij dus niet goed.
Wat goed zeg.
Dus hij heeft gewoon sinds anderhalf jaar, dus dacht ik wel, ja oké jongens, maar dit werkt voor mij niet. Ik moet gewoon 25, 30 uur per week blijven maken. Dus die brommert gewoon de hele week gewoon zo lekker door. En dan is het, ja, je ziet hoe goed hij is op zondag.
Ja, dat hebben we gezien. We gaan even naar hem luisteren.
Ja.
Het was echt ongelooflijk. Woorden schieten tekort.
Voelt het ook gewoon zo, dat je even niet weet...
Ja, weet je, je komt de finishlijn over en... Ja, op een of andere manier besef je het niet. Je staat er wel met die steen, maar ik denk dat het pas echt waarheid wordt als ik straks met iedereen ben en de jongens en heel de ploeg. Zodat we het kunnen vieren.
Ja, vertel eens even over die finale. Dan rij je daar alleen. Op een gegeven moment weet je dat je gaat winnen. Het gat is groot genoeg. Ja, waar denk je dan aan? Of denk je alleen maar, mijn benen doen zoveel pijn?
Goh. Ja. Op het laatst dacht ik, toen Servaas naast me kwam, eigenlijk in die kleine afdaling richting Robert, toen wist ik het eigenlijk wel zeker. En daarvoor kon ik eigenlijk alleen maar denken, karma.
Er was een moment dat hij het bijna niet haalde, hè, na die eerste drie. Dat je dacht, hij blijft hangen.
Ja, even. Toen hij eraan begon om er naartoe te rijden.
Ja.
Toen dacht je, hij blijft hangen. Toen kwam die kasseistrook. En toen poefde hij er via de zijkant zo naartoe.
Dat kostte echt een jaar van zijn leven. Dat gat dichtrijden, toen naar Moric. De vriend. En Stuit, nee, wie was de derde? Wie zat daar nog meer bij? Dat was de tweede keer nadat het Moric dus al had lek gereden. En Moric weer terugreed.
Ja.
Oh, Lampard zat er natuurlijk bij.
Oh, Lampard zat erbij. Zo moeten we het ook nog even over hebben.
Maar daarvan, je zag echt dat die jongens dachten, wacht, die willen er niet bij. En die probeerden echt met z'n drieën om hem af te houden. En dat leek heel even te lukken. Dan moest hij wel echt heel diep graven om daar terug te komen. Maar ja, dan gaat hij dus gewoon, dan blijft hij rijden. Hetzelfde stijl, hetzelfde, gewoon blijven duwen, gewoon blijven drukken. En uiteindelijk reed hij er naartoe. En toen hij eenmaal bij was, toen had je ook wel het gevoel, ja oké, maar dan nu hebben jullie wel een probleem. Wat ik zelf het mooiste moment vond.
Ja. Ik, volgens mij ga je zeggen wat ik ga zeggen, ja?
Wat wil jij zeggen? Zeg maar.
Nou, wat ik het mooiste moment vond. Volgens, als je te lang met elkaar zit, dan ga je dus dezelfde dingen denken, geloof ik. Het binnenrijden van het stadion.
Ja.
Ja?
Ja.
En dat iedereen die er een keer geweest is of heel veel televisie gekeken heeft, weet dat als je rechtsaf erin draait, hangt er een heel groot scherm. Hangen daar heel weinig schermen, maar daar hangt een heel groot scherm. En dan keek hij op. En toen wist hij het even niet.
Dat is mooi, hè? Alsof hij dat... Ja, dat.
Hij keek naar boven met een soort verbaasde blik in zijn ogen. Dat hij dacht, wie rijdt daar? Oh, dat ben ik.
Dat ja. Ik vond dat fantastisch. Je zag echt gewoon heel even zo'n moment van... Zo even naar de zijkant kijken en dacht... Daar rijdt iemand alleen op de kop. In Prijs-Roubaix, die komt nu in het stadion binnenrijden. Potver. Die lijkt veel op mij. dat is natuurlijk elk jaar het mooiste moment. Gewoon, je hebt daar ook, weet ik hoe vaak gestaan. Dat applaus en dat gegil van iedereen.
Wat is nou? Ja, dit, dat is toch grappig. Het is alleen aankomen daar nou het mooist?
Ja, vind ik wel.
Ja? Oké.
Mooi, dat is al mooier dan een sprintje.
Ik weet niet. Ik vind dat...
Het is wel een mooi sprintje, maar...
Als het een mooi sprintje is, jongen, dan giert het door je hele lijf.
Het is wel spannend. Het is wel echt een spannend sprintje.
Ja. En vooral omdat het in zo'n theaterachtige setting zit. Klopt.
Het is gek, hè? Want wielrennen is helemaal geen stadion. Ja, de baanwielrennen wel, maar wielrennen is helemaal geen stadion. Het blijft een hele gekke, rare aankomst.
Ja.
Het is ook niet altijd zo geweest.
Nee. Dat heb ik een paar jaar geleden pas geleerd.
Maar als je nu terugkijkt dat er Parijs-Roubaix gewoon finishte zo daarvoor het stadion daar ergens, dat je echt denkt, ja, dat is helemaal niet Parijs-Roubaix.
Jeetje, wat dom.
Ja.
Rij even het stadion in. Ja, het lijkt zo logisch.
Ja. Hey, maar die gaten waren ook echt enorm, hè. Het had gewoon 1/3 minuut op de eerste achtervolgers. Nee, hij was ver uit de sterkste in koers.
Ja. Wat betekent het voor hem? Of laat ik het laat ik anders bewaar deze vraag. Laat ik anders beginnen met dit stuk. Komt de transfer naar Jumbo-Visma dichterbij? Of is die nu verder weg dan de afgelopen weken het geval was?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat, het weer helemaal terug bij af is nu.
Ja?
Ja.
Ja hoe praat, werkt zoiets?
Nou ja, kijk, hij spreekt met vier verschillende ploegen.
Doet die denk ik niet zelf? Is allemaal nee, management dat in deze fase?
Dat ja, okay. Ja, bedoel, hij heeft daar zelf natuurlijk heel veel invloed op. Maar...
Ja, zij zegt wel wat hij ervan vindt.
Je hebt dat, en daar zie je wel echt dat de beste renners nu echt wel... Die willen gewoon eigenlijk alleen nog maar naar die ploegen. Dus je krijgt wel een soort tweedeling in het peloton. Dus dan heb je het... En misschien dat Quickstepper ook nog misschien dat je vijf nog kunt zeggen. Maar die vier ploegen waar ik het over heb, waar Van Baarle dus mee spreekt... is Bora, UAE... Ineos heeft hij een aanbieding van liggen.
En Jumbo.
En hij was echt heel ver met Jumbo al. Maar ja, nu heeft hij Parijs-Roubaix gewonnen. Ja, dan gaat hij het over andere prijzen hebben. Dat gaat natuurlijk ook gewoon om geld. En om de positie binnen je ploeg.
Nou, vooral dat laatste. Ik ja, denk dat geld is ergens nog wel op te brengen.
Ja, nou, ja.
Nee, maar het gaat van veel geld per jaar gaat het naar nog iets meer veel geld per jaar.
Ja.
Maar de psychologie van een naar een nieuwe ploeg gaan met zo'n zege in je zak,
is echt,
dat
heel
is
anders.
Echt anders ja. Natuurlijk.
Ga je nu, weet je, ja, kijk, hij zat bij Ineos, is die hele klassieke kern gebouwd rond Pidcock. En Pidcock moet alle monumenten winnen en alles wat eromheen zit. En die, laten we eerlijk zijn, die rijdt ook zo. Ik vind dat hij heel asociaal rijdt. Ja, ik zou dat als ploeggenoot echt, ik zou het niet oké vinden. Hij rijdt in Vlaanderen achter Van Baarle aan. Hij rijdt in Amstel achter Kwiatkowski aan. En er winnen elke keer anderen.
Ja, je zei het vorige week.
Vind ik heel grappig. Ja. Want weet je wel, ja, Sheffield wint dan de Brabantse Pijl. Kwiatkowski wint Amstel Gold Race. Dus hij staat elke keer, is hij niet de eerste van Ineos. Terwijl het wel echt om hem draait daar. Maar goed, bij Jumbo wordt de klassieke kern om Van Aert heen gebouwd. Alleen ja, is Van Baarle met deze zege, ja, kom je niet naast Van Aert te staan? En is dat erg? Hoe vindt Van Aert dat? Hoe vindt de rest van de ploeg dat?
Nou, is het überhaupt mogelijk? Want dan moet de bezetting ook weer kwalitatief nog iets breder zijn, zou je denken?
Nou ja, goed ja.
Dan moet je Van Baarle tot diep in de finale ook kunnen ondersteunen.
Kijk, ik heb Van Aert niet achter mederenners aan zien rijden. Dus ik zou liever... Kijk, Van Baarle is nog steeds niet iemand die op een klimmetje...
Nee.
Die naar een klimmetje wordt gebracht als kopman en daar iedereen eraf rijdt. Dus hij wint nog steeds, denk ik, het meeste koersen. En hij heeft nog steeds het meeste resultaat, boekt hij nog steeds met een rol naast andere kopmannen. En niet als enige kopman.
Nee.
Dus als ik hem was, zou ik, ja, als je kijkt naar hoe Bora bijvoorbeeld vandaag rijdt, die zijn gewoon niet aanwezig. Ik zou daar niet naartoe gaan. En dat moet hij zelf kiezen natuurlijk. En misschien zeggen, Bora, we betalen 8 miljoen en kom er binnen.
Ja,
en
die veel zegt, plezier nou, ermee.
Ja, vind ik ook belangrijk.
Kijk maar wat je rijdt.
Ja. Maar als hij daar rijdt, ja, dan lijkt het me wel echt lastig. Want dan heb je dus niet een bliksemafleider. En dan moet je dus dan kijkt dus iedereen ook echt naar jou. Terwijl hij nu rijdt, hij bij Ineos rijdt hij bij een hele brede groep kopmannen. Waar het in feite, nou ja, wat ik zeg, het draait om Pidcock. Die was er vandaag dan niet. Maar in veel koersen draait het om hem. En vandaag misschien dan iets meer om Ganna bijvoorbeeld. Maar hij heeft dat denk ik wel nodig. Dus ik zou Ineos of Jumbo-Visma nog steeds de meest logische opties vinden.
Ja, en dan vind je Jumbo een nog logische optie.
Nou ja,
Van Aert een beter mens is dan een Pidcock op de fiets.
Ja, ik zou liever, maar dat zou, als ik naar de afgelopen koersen kijk, dan zou je liever met Van Aert als bliksemafleider naast me rijden dan met Pidcock. Dus ja, dit wordt dan wel een interessante keuze. Maar ja, goed, ja, dat zijn prijs bijvoorbeeld omhoog gaan, dat lijkt me volkomen duidelijk. Ja, hij wint gewoon de grootste eendagskoers op de kalender. Voor als je kijkt op wereldschaal. Wij kunnen misschien zeggen dat de ronde bijvoorbeeld net zoveel waard is. En in België vinden ze misschien wel dat het meer waard is. Maar als je kijkt naar wat vinden ze in Amerika, wat vinden ze in China, wat vinden ze, weet ik veel wat, overal, wat vinden ze bijvoorbeeld, vindt Shimano als sponsor, weet je, dat soort. Nee,
dit is het.
Ja.
Ja.
Ja, dat is de Tour en Parijs-Roubaix. Ja. Ja. Dus ja, dat maakt natuurlijk wel echt wel... Dat verandert wel zijn prijs, ja.
Het verbaasde mij wel een beetje dat hij zover was. Jij kwam met dat bericht afgelopen week. Dat hij zover was met Jumbo. Hij heeft ook altijd... hij heeft enorm naar zijn zin ook bij Ineos.
Ja.
Als je hem door de jaren heen Nou, ik heb hem echt niet vaak gesproken, maar ze af en toe wat langer. En af en toe heel
ze
kort.
Zitten al langer achter hem aan. Hij heeft al een paar keer verlengd.
Ja. Hij heeft het ontzettend naar zijn zin. Hij voelt zich vrij. Hij heeft een heerlijke positie in die ploeg, zegt hij.
Ja. Ja, die heeft hij ook al voor zichzelf. Zijn positie is natuurlijk wel langzaam veranderd.
Ja. Heeft hij ook afgedwongen.
Het was echt gewoon in dienst. En heel af en toe voor eigen kans als het zo uitkwam. En vooral op kop sleuren.
Ja, het was een soort scenario Kirienka.
Ik heb dat ook wel eens tegen gezegd. Ja, weet je, ja, pas op dat je niet de volgende Kirienka wordt.
Ja.
Dat je zelf allerlei dingen
kan. In een uitzending heb je dat gezegd.
Ik heb het ook wel eens met hem over gehad.
Ja. Ja.
Ik zei, ja, wat vind je er zelf van? Weet je, ze hadden toen Kirienka die nam, die was weet ik veel, 48. En ze moesten een nieuwe Kirienka hebben. Gewoon een gast die gewoon de hele dag op kop kon boren. Op het vlak, bergop, bergaf. Maar ja, daar vlak je ook heel erg van af. Ja, Kirienka mocht geen koers meer op een gegeven moment.
Nee.
En dat, ja, dat Dylan is wel een renner die ze daarvoor heel erg zouden kunnen misbruiken. En dat heeft hij toch wel, dat is hij wel heel knap weten te vermijden, dat scenario.
Ja, zeker.
Nee, ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat het nog wel, dat is nog wel eventjes duurt misschien. Ja, tenzij ze bijvoorbeeld bij Jumbo zeggen, ja, we willen een toen laten we wel wezen, ze hebben wel Nederlands nodig bij Jumbo. Goeie.
Ja, en daar heb je, ja, daar heb je er een aantal van, die hebben zij. En een aantal rijdt daar buiten.
Ja, maar goed, als je gaat kijken naar dit jaar bijvoorbeeld de tourploeg van Jumbo, als daar een Nederlander bij zit, dan zou het me al verbazen.
Ja?
Ja, als je gewoon gaat kijken, ja, misschien één. Misschien één. Misschien. Is niet zomaar gezegd hoor.
Nee.
Dus ja, je bent wel gewoon je hebt wel een sponsor en een ploeg die gericht is op Nederlandse en Belgische wielrennen. Ja, het is ook wat waard, hè, dat je goede Nederlanders in de ploeg hebt.
Je hebt ook boegbeelden nodig.
Ja, ze hebben een hele Cycling Academy opgezet natuurlijk. Zo, dus dat speelt ook nog mee.
Zeg maar wat er ook sterk meespeelde bij de komst van Dumoulin.
Ja, en een nieuwe ronderenner in Nederland zit er niet zo 1, 2, 3 aan te komen. En er is natuurlijk één hele goede klassieke renner waar iedereen naar kijkt van de Poel. Maar die gaat niet zomaar naar Jumbo. En nee, vlak daarachter komt Van Baarle.
Zit nu Van Baarle. Ja.
Of nou, misschien nu wel op gelijke hoogte met deze zege er ook nog bij. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Maar ja, je hebt die wel, dat is dan wel een heel aantrekkelijke transfer. Los van het feit dat je hem de hele jaar overal kan inzetten. Ideale renner om in je ploeg te hebben. Kun je ook gewoon meenemen naar de Tour. En als je mee naar de Vuelta, kan je mee naar de Vuelta. Kun je het hele jaar van de omloop tot ergens de Japan Cup diep in de
oktober. Dat hij ook nog goed.
Ja, ja, ja. Maar ja.
Nog even, want je wilde eraan beginnen, toch?
Waaraan?
Aan de cijfers.
Ja, nog heel eventjes.
Ja, maar nog heel even. Die kalf.
De kalf.
De kalf.
Blijf dan thuis.
Als ik er niks van koers weet.
Als ik er niks van koers weet, blijf dan thuis.
Ja. Ja, oh, ja.
Dat is een goede opmerking.
Ze noemen het op sportzaal ontgoocheling bij Yves Lampaert, maar... Ja, het was ook gewoon ongeuite woede.
Ja, ik vond dat hij zich nog heel netjes uitdrukte.
Heel beleefd.
Ik weet niet wat, misschien is een kalf in het West-Vlaams wel een heel erg scheldwoord.
Ja, dat zou kunnen.
Maar
hoewel de bakker nog wel een goede grap maakte.
Ja, maar ik vond het heel netjes uitgedrukt. Ik had het ook heel erg, ik had het ook begrepen als hij terug was gelopen naar die man en hem voor weet ik wat had uitgescholden.
Ja.
Het is gewoon zo...
Die neiging voelde die. Maar ja. Even over de situatie. Want je hebt daar... Dat is een stuk waar ze enkele jaren geleden... met zwart-gele... grote plastic afzetdingen zijn gaan werken. Ja,
stonden nu op sommige punten ook nog wel.
Ja, maar waarom hou je ze dan op sommige punten weg?
Ja, onbegrijpelijk.
Want dat is natuurlijk... Dat is ook een vreemde gedachte. Nee, dat die man daar in de binnenbocht een stap vooruit doet... in plaats van achteruit als Lampaert eraan komt. Ja, het is werkelijk onbegrijpelijk.
Kijk, als je daar een geasfalteerd fietspadje aan twee kanten maakt... naast de kasseien, weet je dat alle renners overheen gaan rijden. En ja, als je daar als toeschouwer... met allebei je voeten op dat paadje gaat staan... en je buigt voorover op het moment dat die renners aankomen... ja, dan weet je dat je risico neemt dat je de renners raakt. En deze man heeft het zeker niet zo bedoeld.
Tuurlijk niet.
Het was een oude opie die daar gigantische fout maakte.
Maar jezus, jongens. Ik vind echt dat we iets dat het niet goed gaat, ook vanuit organisaties. Het is, volgens mij moet je heel, heel, heel duidelijk communiceren. Als jij naar de koers komt, prima. Maar de weg is van de renners. Gewoon heel simpel. De weg is van de renners. Zet jij één teen op het asfalt of op de keien, dan kun je gewoon een boete krijgen. En ik zou heel graag zien dat ze nog veel meer plekken dranghekken zetten. Ik zou ook heel graag zien dat als je langs kasseistroken staat, bijvoorbeeld bij Carrefour Larbert, moet je een paar euro betalen als je daar staat.
Ja, is helemaal niet zo gek. Het versjouwen van die dranghekken niet aan vrijwilligers over het hoeven laten.
Krijg je ook nog een worden mobiele pisbakken neergezet. En als je nog meer vraagt, kun je nog een groot scherm erbij zetten. Ik zou het graag willen. Als ik naar een koers kom kijken.
Sterker nog, wordt veel aantrekkelijker.
Ja, ik wil graag. Ja. Laat mij maar 20. Ik wil wel 20, 30 euro lappen. Als ik daar ook een groot scherm voor terugkrijg. En een frietent. En een Dixie.
Nou, zoals bij het WK bijvoorbeeld.
Wat is er mis mee?
Vastgelegde fanpleinen.
Ja, en nu laten we gewoon op dit soort plekken. Ja, daar komen gewoon mensen. Deze man snapt niks van een koers. Maar ja, dat is op zoveel plekken zo. Weet je, ik was vorige week bij de Amstel Gold Race. Heb ik ook gewoon mensen gevraagd met kinderen of ze beter niet in de binnenbocht kunnen gaan staan. Dus gewoon bovenop een klimmetje op Sibbegrubben. Dan gaan ze niet super hard. Maar ze rijden nog wel gewoon 30, 35. Ja. En dan komen ze aan. Ja, er stond gewoon ook een opa met twee kinderen. Van weet ik veel, van 2 en 4. Die stond gewoon in de binnenbocht. Zonder zo naar voren te hangen, kijken waar de renners komen. Ja, dat is gewoon echt vragen om problemen. En tegenover staat dan de verkeersregelaar. Die staat ook doem, 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 boem, boem. Die zat er gewoon naar te kijken. Dus ja, het is ook wel. Ik zou wel graag zien dat ze. We hebben dat in de tour. Hebben ze dat gedaan over meerenners. Weet je wel, blijf van de renners af. Spotjes van tevoren. Als jij naar de tv kijkt, gewoon ook. Of de posters ophangen.
Nee, maar
de weg is van de renners.
Hoeveel verkeer er langskomt. Voordat er een renner in het zicht komt. Ja. Daar kan je allemaal een speaker op het dak gooien. Met dezelfde mededeling.
Blijf van de weg af.
Poster op het dak. Ik vind overigens wel in dit specifieke geval. Denk ik ook. Want ik zat vandaag te kijken. En we hadden het net over Michael Golaerts. Die in 2018 overleed op een strook. Die strook, daar werd dit jaar niet overheen gereden. Je kan ook dit stukje eruit halen als je het niet aantrekkelijk vindt, omdat die fietspaadjes ernaast liggen. Of je kan zeggen, helaas, die geasfalteerde stukjes liggen daarnaast. We halen die dingen weg en hier gaat het wat harder. Wat maakt het uit?
Hey, ja, ik weet ook niet.
Die strook is helemaal niet zo speciaal.
Nee.
Het is niet Carrefour de Larbre met 2 stukken asfalt ernaast. Ja, dan wordt het een beetje gek. Maar ja, dit is helemaal geen ingewikkeld stukje.
Alsof er niet genoeg keien in zitten.
Toch? Ja, we hebben toch genoeg gehad? Ik ben een hele dag. Ja. Dat is wel echt onzin.
Ja.
Oké. Okay. Nou, weer waardeloos. En ze doen er geen hol aan. Dus het is zo waardeloos. Nee.
Tot slot?
Tot slot? Nou, dat wordt een lange tot slot, hoor.
We gaan het gewoon even proberen. Okay. Een beetje gecomprimeerd te houden.
Even Jim, contacten?
Ja.
Oké. Okay. Vertel even.
Ja, we hebben het hele podcast voorjaarsklassieker seizoen al over de Strava-cijfers van Mathieu van der Poel.
Zeker.
Wanneer was hij nou goed? Wanneer was hij nou niet goed? We hebben Milan Sanremo derde. De Ronde van Vlaanderen eerste. De Gold Race was hij al iets minder. En vandaag leek hij nog iets minder. Maar is dat ook echt zo? Dus ik heb Jim gevraagd om iets meer te doen dan alleen maar gewoon wat ik doe. Ik kijk de Strava-cijfers, het eerste de beste wat ik kan vinden. Maar dat hij eventjes een wat diepere analyse maakt. Wanneer was hij nou echt goed en wanneer was hij nou echt minder?
Hey, Hidde.
Ja, Jim van den Berg, een hele goede avond.
Yo.
Hey, Jim.
Hey, Thijs.
Ja, we hebben de introductie van Thijs net gehad. Jij kreeg een onderzoeksvraag, kreeg jij van Thijs.
Nou, ik heb hem ook een beetje gechallenged volgens mij.
Oh, oké. Nou.
Jim zei eigenlijk gewoon, dat is leuk hoor, die Strava-cijfers van je in de podcast, maar dat is echt een beetje oppervlakkig. Noemde je het. Superficial.
Oké. Ik was wel begonnen met een compliment, toch?
Ja.
Is niet echt aangekomen, Jim. Je ziet hier een wat zuurkijkende Thijs Zonneveld tegenover.
Oké, okay, ik geef ook toe. Ik ben een amateur bewegingswetenschapper.
Kan dat
niks
ook
al? Nee.
Nee, maar oprecht. Het was niet mijn bedoeling om Thijs zijn hobby afgepakt.
Hobby is al afgepakt. Laten we maar serieus gaan.
Nee, het is wel interessant, Jim. De Nog één keer de vraag thuis die jij aan Jim gesteld hebt.
Nou, waar we het over gingen en wat, waar Jim me terecht ook op terecht wees. Wat ik eigenlijk ging doen was elke keer naar... ik keek naar de Strava-vuil van de pool. Dan pakte ik de vermogenscurve. Dus nou, wat doet hij op Strava? Hij zet alles op Strava. Zijn hartslag, zijn wattages. Dus hoeveel die trapt op welk moment. En dan pakte ik eigenlijk elke keer de beste minuut. De beste 5 minuten, de beste 10 minuten, de beste 20 minuten, de beste
uur.
60 minuten, ja. Pakte ik eruit. En die vergeleek ik dan met elkaar. Om te laten zien wanneer was hij nou goed of wanneer was hij nou niet goed. Alleen, ja. En Jim's opmerking was dan ook volledig terecht. Ja, dat is heel leuk. Maar als jij fris bent en je gaat een minuut doen, of 5 minuten of 10, dan draai je veel harder dan als je al 200 kilometer hebt gekoerst. Dus die kwam vervolgens met een of andere formule. En die gaat Jim nu even uitleggen. Want dit is echt bewegingswetenschappers taal. Over fatigue resistance.
Nou, Jim, take it away.
Ja, maar het is helemaal niet zo ingewikkeld als Thijs het inleidt. Kijk, Thijsje kijkt dus naar wat we dan noemen een power curve. Dus inderdaad, per tijdsinterval welke vermogens hij heeft gereden in die bepaalde wedstrijd. En dat zou je dus ook trouwens over meerdere activiteiten gaan kunnen doen. En dan heb je een zogenaamd power profile. Dus je beste waardes. En dan vaak over een bepaalde periode, bijvoorbeeld over 1 seizoen. Die iemand dan over 5 minuten, en over 10 minuten en over 20 minuten heeft gereden. Alleen, waar je daarin vaak een beetje de mist mee in kan gaan. En daar zijn ook een aantal hele interessante onderzoeken gedaan op dat gebied. Is dat je juist ook bijvoorbeeld ziet wat de amateurs en de profs onderscheidt, is dat die power curves niet zoveel van elkaar afwijken. Maar dat die veel betere profwielrenner, dat hij veel meer energie al in de koers heeft gestopt, of eigenlijk heel simpel gezegd, na heel veel uur wielrennen, kan die nog steeds hele hoge vermogens halen. En wat dus dan interessant is eigenlijk niet om te kijken van wat zijn nu zijn hoogste waardes in die wedstrijd, maar wat zijn bijvoorbeeld zijn hoogste waardes in de finale van die koers.
Ja, na 200 kilometer bijvoorbeeld.
Precies. Ja. Alleen dan ga je weer niet het onderscheid maken in bijvoorbeeld kilometers, maar dan ga je eigenlijk het onderscheid maken in kilojoules. Dus naar hoeveel energie die dat heeft gedaan. Omdat bijvoorbeeld, want dat kan ik nog even kort uitleggen, omdat als je bijvoorbeeld Milaan San Remo zou willen vergelijken met de Ronde van Vlaanderen, en je gaat dan dat doen na een x aantal kilometer, bijvoorbeeld na 200 kilometer. Ja, na 200 kilometer Milaan San Remo is er echt nog geen pepernoot gebeurd. Maar na 200 kilometer Vlaanderen is er al best wel wat aan de hand.
Ja,
is dus daarom doe je dat dan liever. Ja, dan hebben ze de koers al opengebroken.
Ja.
Er zijn eigenlijk nog 15 man in de wedstrijd. Milaan San Remo nog een heel peloton.
Maar energie wordt ook aangevuld. Of ga je uit van een constante... Heb je de aanvulling van energie genormaliseerd?
Ja, maar het gaat er dan niet zozeer om dat die energie of zo op is. Maar het gaat er dus meer om, en dat is ook eigenlijk de term fatigue resistance. Is dat nadat je hoeveel energie hebt gespendeerd, hoe goed ben je dan nog?
Ja, okay.
Of hoe weinig verval is er? En dus hoe goed kan je eigenlijk tegen vermoeidheid?
Ja. Maak af.
Nee, omdat het er gewoon vaak niet om gaat hoe hoog die enkele 5 minuten waardes is. Voor bijvoorbeeld Mathieu van der Poel. Maar hoe goed is eigenlijk die 98% en hoe vaak doet hij dat dan? En hoe ver kan hij dat ook in een wedstrijd?
Precies het verschil tussen een roeier die een uurtje heel hard kan zwiften. En Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar die het laatste uur van de Ronde van Vlaanderen nog zo hard rijden.
Nou.
Ja.
En welke wedstrijd heb je inderdaad op een rij gezet? Ik neem aan alle grote monumenten.
Nou, dus ik had inderdaad voor Mathieu van der Poel had ik Milaan San Remo, Vlaanderen, Amstel en Parijs-Roubaix naast elkaar gezet. En dan zie je een aantal hele leuke dingen. Dan zie je bijvoorbeeld dat de eerste 4000 kilojoule, dus dat is grofweg 4,5 uur ongeveer. Is er gewoon nul verslechtering. Dan maakt het eigenlijk niet uit wat hij doet. Hij wordt gewoon in dat tijdsbestek, 4,5 tot bijna 5 uur eigenlijk, wordt hij gewoon niet slechter.
Dus hij kan gewoon smijten, hij kan gewoon doen wat hij wil, gewoon de eerste 4,5 uur en daarna kan hij nog gewoon pas echt beginnen met koersen.
Precies.
Lekker.
Maar dat alleen al om mee te beginnen is toch een waanzinnige werkelijkheid.
Ja. Nou, en dat maakt dus ook wel, hè, dat is dus ook wel dus het grote onderscheid tussen hoe goed die gasten zijn eigenlijk. En terwijl in hem, als je hem inderdaad in een shiftwedstrijd met een roeier zou stoppen, dan moet hij ook nog steeds heel erg zijn best doen. En dan denk je, ja, maar waarom moet Mathieu van der Poel dan maar zo zijn best doen? Ja, waarschijnlijk dat hij wel wint, weet ik niet, maar dat gaat het even niet om. Maar omdat pas het echt grote verschil, ja, wordt gemaakt na 5,5 uur zelfs. En dan dus met de rekenschap dat dat soort wielrenners, en ik bedoel, het geldt natuurlijk voor, nog voor een aantal toppers meer, maar die worden gewoon in die eerste 4000 kilo gewoon niet slechter. Gewoon totaal niet.
Maar dit is dus ook een verschil tussen Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Waarom er in Dwars door Vlaanderen allemaal gasten vooraan rijden, weet ik veel, Victor Kampenaerts of zo, die je dan in de Ronde van Vlaanderen niet ziet.
Ah ja, exact. Ja, we kunnen er zo wel een aantal noemen die echte stap. Kijk, ook met Nick Sheffield. Die moet natuurlijk, met zijn leeftijd is dat ook heel logisch, moeten we nu niet in één keer gaan verwachten dat hij een monumenten mee gaat doen. Daar moet hij nu naartoe gaan groeien. Ja. Maar dat verschil zit hem in die fatigue resistance eigenlijk. En dat probeer je dus dan uit te drukken. En dat is dan eigenlijk wat ik tegen Thijs zei. Oké, dit zijn die power profiles of die power curves. Die zijn hartstikke interessant. Maar eigenlijk moet je ook dan die power curves maken. Dat je een power curve maakt voor bijvoorbeeld de hele activiteit. En ook eentje naar 4000 kilojoule. En eentje bijvoorbeeld naar 4750. En eentje naar 5500. Omdat bijvoorbeeld die echt grote monumenten. Ja, dus daar gaat hij zitten meer dan 6000 kilojoule die hele wedstrijd. 6,5 uur en dat eindigt dan rond ergens vaak tussen de 6 en de 6,500 kilojoule.
En wat zie je dan dus als je die wedstrijd op een rij zet? Als je dus die 4 koers op een rij zet, waar is die dan eigenlijk volgens de cijfers op zijn best en op zijn slechtst?
Dan is die dus eigenlijk, hè, en daar hadden wij namelijk de discussie over, tijdje eigenlijk vorige week, van, hij was in Amstel minder.
Ja.
En dat klopt ook wel als je dus kijkt naar die waardes. Want hij was namelijk in Vlaanderen en Amstel was hij namelijk het best. Dat is een ding wat zeker is. En je kan het laatste stapje, bijvoorbeeld hoe goed is die na 5500 kilojoule, kan je niet eens maken in Milaan San Remo. Want hoewel die wedstrijd verreweg het langst is, was de totaliteit was maar 5000 kilojoule.
Grappig, hè?
Dus zover.
Ja. Gewoon 40 kilometer lang.
Ja, hij is ook bijvoorbeeld, ik heb het hier staan, hij is 42 minuten langer dan bijvoorbeeld Amstel, maar 1000 kilojoule minder. Dus 6100 kilojoule in Amstel en maar 51 kilojoule. Ja, maar trouwens. Dat is heel veel.
Ja, gewoon maar.
Ja, ik hoor het mezelf zeggen. Ja,
flutwedstrijd, Milaan San Remo.
Ja, precies. De dinsdagavondcompetitie. maar het is 42 minuten langer, maar 1000 kilojoule minder. Dus dat is echt een enorm verschil natuurlijk.
Ja.
Anyway, ik had dus met Thijs inderdaad de discussie van Thijs had gekeken naar die power profile. En dan zeg je eigenlijk op alle waardes, hè, op ik geloof de minuut, op 3 minuten, op 25 minuten, was hij in Amstel minder dan in Vlaanderen. Maar als je ging kijken hoe dat zat dan bijvoorbeeld na 5500 kilojoule, was hij bijvoorbeeld op zijn minuutwaarde, was hij wel degelijk beter in Amstel dan in Vlaanderen. En ook bijvoorbeeld op de 30 seconden waarde, was hij echt veel beter, helemaal diep in de finale, in Amstel, dan in Vlaanderen. Dan moet je natuurlijk dan ook wel weer bijvertellen dat het ook een beetje de karakter is van de koers die ook de inspanning bepaalt natuurlijk. Want juist bijvoorbeeld hele korte, venijnige klimmetjes, dan zit je automatisch wat hoger in bijvoorbeeld die 30 seconden en die minuutwaardes dan een net iets langere klim in bijvoorbeeld Vlaanderen.
Ja.
Daar moet je ook niet aan voorbij gaan. Maar waar je altijd ook naar moet kijken, is bijvoorbeeld, ja, hoeveel tijd zit hij nu in totaliteit bijvoorbeeld boven de 400 watt? Ik denk trouwens dat Mathieu van der Poel ergens een FTP is van 430, 440 op dit moment. Dat zou hij een uur moeten kunnen volhouden. Ik denk zelfs eerder 440 dan 430, maar laten we dat even als benchmark nemen. Maar dat betekent dus alles boven de 400 watt. Ja, dat is dus alles eigenlijk vooral onder de 400 watt is nog relatief goed te doen voor de beste man. Maar dan zag je wel dat hij dus in, ja, dat is bizar, hè. Dat hij in Amstel zat hij echt een dikke 12 minuten meer boven de 400 watt te fietsen dan in Vlaanderen. Terwijl Vlaanderen een half uur langer was.
Dus stiekem was Amstel gewoon een hele zware wedstrijd.
In Amstel reed hij uiteindelijk 25% van de koers boven de 400 watt. Terwijl dat in Vlaanderen slechts 20% was. Dus Amstel was een enorm zware koers. En ja, mijn punt was dus, vooral door te kijken naar de fysiekbezitting, dat hij niet zo slecht was in Amstel. Huh. Dus ik had Thijs ook voorspeld, joh, in Parijs-Roubaix gaat hij iedereen naar huis rijden. Nou, dat was niet zo.
Hoe was hij dan vandaag? Als je dit allemaal toepast op Parijs-Roubaix?
Ja, ik wilde gelijk zeggen, heel slecht. Maar dat bedoel ik dus voor zijn doen. Ja, hij was gewoon echt niet goed. Namelijk. En dan kon je dat eigenlijk al wel meteen zien uit al zijn waardes. Dus over die power profile, gewoon over de hele koers, zag je van, oeh, dat is wel echt significante verschillen. Over de hele linie, gewoon over alle waardes feitelijk. Maar ook als je ging kijken naar bijvoorbeeld 4500 en naar 5500 kilojoule. Ja, dan waren bijvoorbeeld een 5 minuten waarde op Carrefour. Wat dan, als je voor Carrefour en die strook daarna Cruisson erbij pakte. Dat was dan bijna een 5 minuten inspanning. Ja, was die gewoon echt niet goed. Ja. Was die bijvoorbeeld na 5500 kilojoule slechts 355 watt. Terwijl dat,
ja, dat is echt, zeker niet voor zijn,
in Amstel en Vlaanderen, was dat 470, 480. Dus hij was echt, op het laatst was hij echt helemaal naar de kloten.
Ja.
Terwijl hij dan nog op Monza-Pervel, inclusief een klein stukje aanloop, daar reed hij dan nog wel bijna 390 watt. Maar ja, hij reed in Vlaanderen reed hij op Quaremont, een stukje Quaremont-Paterberg, reed hij 500 watt, hè? 502.
Dat is echt veel minder.
Dus enorm verschil.
Ja.
Ja.
Hey, en jij appte mij over zijn hartslag. Dat die in twee...
Ja. Ja.
Wat was er daar zo gek aan vandaag?
Hartslag is namelijk waardeloos om een soort van mee te trainen als intensiteitsindicator. Maar je kan wel aan de hand van hartslag, vooral de combinatie dan eigenlijk hartslagvermogen, de verhouding daartussen, kan je zien of er een soort van heart rate drift optreedt. Dat betekent dat die hartslag op een gegeven moment, die heeft natuurlijk in verhouding met dat vermogen een bepaalde verhouding. En op een gegeven moment kan dan het vermogen als het ware gelijk blijven, of het gemiddelde vermogen blijft gelijk. Maar als die hartslag dan echt significant veel hoger is, ja, dan duidt dat erop dat lichaam een bepaalde vermoeidheid kent, of vooral, en dat, want daar treedt veel heart rate drift op, dat je wat uitgedroogd raakt.
Huh.
Dan gaat namelijk dat hart wat sneller kloppen. En dan kan je, en dat is dan een term die heet aerobic decoupling. En wat je dan doet, is dat je eigenlijk kijkt naar de verhouding hartslagvermogen over de eerste helft van een activiteit. En die vergelijk je dan met de tweede helft van die activiteit. En het procentuele verschil tussen die twee, want ja, eigenlijk iedereen die een training doet van 2 uur of langer, die zal merken dat richting het einde misschien die hartslag wel iets oploopt ten opzichte van dat vermogen. En dat is prima, maar dat wil je, je wil die koppeling, zoals dat dan heet, niet te groot laten worden. En wat heel interessant was bij Mathieu van der Poel, is dat wat je eigenlijk verwacht normaal gesproken in een wedstrijd, dat die hartslag dus iets oploopt gedurende de koers. Nou, bij Mathieu van der Poel zag je dus het precies omgekeerde in Milaan-San Remo, in Vlaanderen en in de Amstel. Oftewel, zijn hartslag daalde juist eigenlijk richting het einde van de koers ten opzichte van het vermogen. Dat is ook nog wel... Ja, klinkt dat nog logisch?
Ja, nee, het klinkt logisch. Maar je legt het wel goed. Nee, je legt het goed uit.
Maar hoe kan het dat van vandaag zo anders was? Want hij reed, als jij zegt dat hij uitgedroogd zou kunnen zijn, hij reed halverwege de koers al met zijn shirt helemaal open. Dit was de eerste koers van die vier waar het warm was.
Ja, kijk, het misschien even eerst waarom het... Want normaal gesproken verwacht je dus dat die hartslag eigenlijk langzaam doorstijgt. Nou, bij hem zie je dan in de finale juist dat hij iets daalt. Nou, wat je daarin vooral ziet is dat in zijn eerste helft van de koers liggen de vermogens al echt een stuk lager. En je moet toch in dat peloton jezelf bewegen en je bent met dingen bezig. En daarom valt die verhouding dus wat, ja, wat ongunstiger uit dan richting de finale, waarin je wel op alles let, zal ik maar zeggen. Dus daarom kan dus ja, die verhouding eigenlijk op die manier negatief zijn. Maar in Parijs-Roubaix dus, inderdaad, is die positief. En om je een verschil te geven, dus hij is min 9,8% in Milaan-San Remo, min 14,6% en min 7,5% in de Ronde en in Amstel. En dan is die plus 12,6% in Parijs-Roubaix. Dus in plaats van een negatieve decoppeling is hij ineens ja, best flink positief. Ja, en dat lijkt er toch wel echt op te maken te hebben dat hij gewoon wat minder goed met deze warmte van vandaag omging. En dat er misschien dus ook op die manier, hè, want dan duidt dat dus eigenlijk een beetje op uitdroging. Nou, dan is het, kan je, gaat iedereen misschien heel simpel schreeuwen van nou, dan heeft hij weinig gedronken. Nou, dat hoeft helemaal niet zo te zijn, want het lichaam moet het ook nog maar allemaal opnemen. Ja. Maar dat hij gewoon eventjes wat, wat minder goed met de warmte om kon gaan. En ook hè, de relatieve temperatuurstijging vandaag was, het was warm daar. Het was, ik ben er gisteren zelf ook geweest. Het was hartstikke warm. Het was ook ineens warm. Hè. Het was in, ik geloof in de Ronde was het 10 graden of zo.
Ja, nog wel kouder.
Amstel was het ook niet zo warm.
Ja.
Misschien nog wel kouder inderdaad. Nou ja, dus, en nu was het 20, 21 graden.
Hij heeft er wel eens vaker over gehad, hè? Dat hij moeite heeft met die omslag naar de eerste warme dag.
Strade Bianca, die ene die midden in de zomer werd gereden, die van Aert won.
Dat vond hij heel ingewikkeld.
Ja, was ook heel, was
ja je hebt eigenlijk ieder mens, hè, de mens kan vrij goed acclimatiseren naar warmte, maar dat heeft wel tijd nodig. En bij de een gaat dat wat langzamer dan bij de ander. Weet je, ik heb lang niet al zijn data, dus dit moeten jullie hem voorleggen. Maar dit is wel echt een gigantisch verschil van een negatieve decoppeling naar zo'n ja, best flinke positieve decoppeling. Dan kon hij gewoon niet goed omgaan met de warme omstandigheden van vandaag. Die niet eens bloedheet waren, maar nogmaals, het gaat ook om die relatieve temperatuursverandering.
Dus de conclusie, in Vlaanderen was die heel goed, in Amstel was die stiekem ook goed. In Milaan-San Remo, ja, die telt gewoon niet mee, want dat is een hele rare koers. En vandaag was hij gewoon ruk.
Maar vandaag denk ik vooral. Nee, ja, vandaag was hij niet goed. Nee. Ja, maar ik denk dus wel dat het een oorzaak was. Ja. Ja.
Zie, Thijstaal is dat gewoon ruk.
Ja, nee, zo is het ook.
Mooi.
Top.
Dankjewel.
Ja.
Ja, echt helemaal ruk, man.
Slechts 900.
Ja, 390. Dat wel.
Nee, dan begint het een beetje menselijk te worden.
Ja. Ja, het is in ieder geval.
Kijk, dat je 500 watt plus gaat rijden na over 5 minuten. Weet je wel, die aanval toen met Pogacar. 5 minuten, 500 watt over, na 200 kilometer. Dat je denkt, ja, dit staat gewoon helemaal nergens op. Vandaag een beetje
menselijk. Hij laat zien dat hij een beetje menselijk
toch
is.
Toch misschien een beetje mens.
Ja.
Ook wel eens leuk.
Zou Van der Poel nou, zou het hem iets interesseren dat wij dit gesprek voeren en dat je dit soort conclusies, want dit doen zij natuurlijk ook, toch? Ja. Met Christophe de Kegel gaan ze ook naar dit soort waardes kijken. Die...
Ja, nee, wij doen, dit doen zij.
De taal van Jim is de taal van Christophe.
Ja, veel dat doen zij natuurlijk veel gedetailleerder. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen, ja, geeft hij niet iets prijs? Maar ik denk dat het aan de ene kant een beetje psychologische oorlogsvoering is. Dat hij laat zien, zeker zoals in Vlaanderen, wat moet je kunnen om mij te verslaan.
Ja, kom maar op, ga maar rijden.
Okay, dan moet je een soort buitenaars wezen zijn. Want je moet dan dit soort dingen. Ja, moet je Pogacar zijn. Zelfs Pogacar lukt het niet. En daar zag je ook wel aan. Ja, bijvoorbeeld zijn drie sprintjes in Vlaanderen. Was super interessant, weet je wel.
Ja.
Dat had Christophe de Kegel ook op een rij gezet. Weet je. Ja. Twee keer gaat hij met 30 per uur aan. En twee wint hij.
En één keer met 42,5.
En één keer met 47. En dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Gewoon drie keer dezelfde sprint. En één keer doet hij het met een hele hoge aanvangsnelheid en verliest hij hem. Ja, dat soort dingen kun je net zo goed gewoon uit beeld al zien. Dus ik weet niet hoeveel je daarvan wijzer wordt. En ik denk ook dat zij gewoon mensen mee willen nemen in hun verhaal.
Ja.
Dat het ook gewoon is, ja, ik wil alles laten zien. Ik wil je meenemen in mijn verhaal. Ik ben Mathieu van der Poel, volg mij.
Leren laten begrijpen.
Ja.
Ja. Kijk maar wat ik doe.
Ja.
Ja. Nou, ik vind het super interessant. Ik vind deze interpretatie maakt het ook beter leesbaar.
Het is wel ook echt, dus hebben we er wel over gehad. Het is wel ook bij, ik bedoel, het is niet voor niks dat Christophe de Kegel zijn trainer ook van alles deelt.
Nee, exact. Het is geen toeval.
Nee, ze hebben wel gewoon echt gezegd, jongens, wij gooien gewoon alles open. Je mag alles zien. En wat word je er als concurrent wijzer van? Nou, misschien wel dat Van der Poel iets minder... Nou, dat dan zou een conclusie van vandaag kunnen zijn... dat hij iets minder goed omgaat met temperatuursveranderingen.
Ja.
Ja, wat ga je dan doen? Ga je proberen het weer te beïnvloeden? De dag voor Parijs-Roubaix?
Nou, dan moet je oppassen in de ronde van Hainan en zo.
Dat is waar. Ja, dat is de enige plek waar ze het weer kunnen veranderen. Ja.
Goed. Ik moet zeggen... Ik vond het een heerlijk weekend.
Och.
Nog even een simpele opmerking. Ik vind het een heel goed idee dat de vrouwen op zaterdag rijden.
Ja, dat is ook wel. Nu ook wel. Het had er niet ook nog, als dat er nu nog na, dan was het een soort toetje geworden. Een soort na. Ja, en is meer een soort. Oh ja, ook nog de vrouwen. Nu was het echt gewoon.
Oh fuck, we moeten toch even baan leeg en er komen nog vrouwen.
Ja.
En nu was vrouwen was gewoon een wedstrijd op zaterdag, punt. Die moet dus wat langer. Die conclusie hebben we getrokken.
Ja, voor Roubaix wel. Dat gebeurt. Het gaat als. Het is. Je kunt daar ook niet gewoon zeggen op 100 kilometer gaan we nog even naar de vrouwenkoers. Als je het daarvoor doet, kan ook niet. Als de mannenkoers.
Nee, gaat ook niet. Het is helemaal niet haalbaar. Nee. Woensdag. De Waalse Pijl. Ja. Geen lange voorbeschouwing nodig.
Nee. De terugkerende huiskamervraag voor komende woensdag, die wij woensdag zullen beantwoorden. Hoe heten de twee zeeleeuwen boven op de muur van Hoei in het meest treurige dierentuin ter wereld? Woensdag het antwoord.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen om het maar zo goed mogelijk te doen vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust. Dit is de podcast. 30 jaar Bluff.
Waaraan we verdwijnen.
Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.